Hey, ik wil vanochtend met jullie spreken over nederigheid als de landingsbaan voor de glorie van God in je leven. En dat is een koppeling die je misschien nog nooit gelegd heeft. Sowieso de prediking over nederigheid. Wie heeft er wel eens een prediking over nederigheid gehoord? Een aantal. We zitten meer in die hoek dan in die hoek. Maar er wordt niet veel over gesproken, hè? Er wordt eigenlijk heel nauwelijks wordt daar over gesproken. En ik wil daar vanochtend met jullie wat over delen. Maar eerst wat zeggen over glorie. Eigenlijk een soort van drieluikje wordt het. God in de hemel is vol van glorie en hij wil zijn glorie geven. Heeft hij gegeven aan de mens? En daar zijn hartsgesteldheid, zoekt hij daarin. En die hartsgesteldheid gaan we over spreken, zodat die glorie van God door jouw leven heen zichtbaar wordt. God geeft glorie, hij zoekt een hartsgesteldheid en die glorie mag zichtbaar worden. Dat is het drieluikje. En daarin wil ik eigenlijk iets delen over wat is glorie nu eigenlijk. Misschien is daar al veel over gesproken, maar als je kijkt in het Oude Testament, dan zie je dat het Hebreeuwse woord voor glorie is doxa. Dat betekent is kaboot, dat betekent letterlijk zwaarte. Je hebt die manifeste glorie van God. Die kan als een zwaarte op je leven voelen. Als je die aanwezigheid van God echt op je leven ervaart, dan kan dat soms als een enorme letterlijke zwaarte voelen. En dat is ook het Hebreeuwse woord daarvoor. En tegelijkertijd spreekt het over respect, glorie geven. Maar het Nieuwe Testament verandert eigenlijk de betekenis van het woord glorie. Dan verandert het naar glorie is eigenlijk iemand de eer geven om wie die is. Als we God de glorie geven, wat doen we dan? Dan zeggen we tegen God wie die is. Wat zijn karakter, wat zijn wezen is. Dus dan wordt glorie wordt veel meer iets van wie is iemand en hoe wordt dat zichtbaar door die persoon heen. Dan kom je op die manier kom je bij glorie heen. En Johannes 1 vers 14 beschrijft dat over Jezus. Als er staat, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn glorie aanschouwd. En dan gaat Johannes het uitleggen en dan zegt hij, de heerlijkheid is van de enige geboren des Vader, vol van genade en waarheid. Zo zegt hij, we hebben de heerlijkheid van Jezus gezien, we hebben de glorie van God door Jezus zijn gezien. En dan ondertitelt hij dat en dan zegt hij, hoe hebben we dat gezien? Doordat Jezus, toen hij dat uitleefde, was de waarheid zichtbaar. Dat was zichtbaar in zijn onderwijs, in zijn spreken. Toen hij de bergreden sprak, kwam de waarheid van Gods koninkrijk openbaar. En daarmee kwam de glorie van God openbaar. En 1 Johannes 14 zegt, we hebben de genade in het leven van Jezus gezien. Hoe kwam dat openbaar? Op het moment dat hij omzag naar de gebrokenen, de zieke genas. De overspelige vrouw vrij sprak. Toen kwam de genade van God openbaar. Dat was de glorie van God door Jezus heen. Dat was zichtbaar. Johannes legt dat uit. Hij zegt, dat is de betekenis van glorie in het Nieuwe Testament. Het werd zichtbaar door Jezus in wat hij sprak en in wat hij deed. In zijn handelen. Dus glorie is niet alleen een beschrijving van wie iemand is. Maar glorie hoort ook zichtbaar te zijn door die persoon heen. En Jezus leefde beide uit. Als je kijkt naar een aantal principes van glorie, dan zie je dat in alles wat God geschapen heeft, is de glorie van God zichtbaar. 1 Korinthe 15 zegt dat. Er zijn hemelse en aardse glorielichamen, maar de glorie van het hemelse is anders dan van het aardse. De glorie van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glorie. Dus de Bijbel laat zien dat zon, maan en sterren de glorie van God zichtbaar maken. Dat zegt iets over wat glorie is. Want wat doen een zon, een maan en een ster? Die staat gewoon aan de hemel, toch? Die is gewoon zichzelf. De zon is gewoon zichzelf. En door zichzelf te zijn, laat hij de glorie van God zien. God heeft de glorie van God in bomen gelegd. Want de Bijbel zegt dat de bomen verkondigen de glorie van God. Hoe doen bomen de glorie van God verkondigen? Heb je wel eens over nagedacht? De bomen verkondigen de glorie van God gewoon door boom te zijn. Simpel. Er is nergens een boom die denkt, laat ik maar eens ergens een olifant gaan spelen. Een boom is een boom, toch? Gewoon de boom te zijn, met zijn takken te waaien, nu zijn bladeren te verliezen en mij heel veel werk te geven om alle bladeren op te ruimen. Dat is de glorie van God zichtbaar maken. Ja? Gewoon de boom te zijn. Hoe maakt een goudvis de glorie van God zichtbaar? Gewoon door in een kom te zwemmen. Hoe maakt een hond de glorie van God zichtbaar? Door te blaffen. Hoe maakt een kat de glorie van God zichtbaar? Door de baas te spelen in huis, toch? Ja? Dat is hoe de glorie van God zichtbaar wordt, door dieren heen. En de Bijbel zegt, de aarde is vol van Gods glorie. Het is vol van Gods glorie. Als we in de schepping om ons heen kijken en dieren zijn zichzelf, de bomen zijn zichzelf, dan wordt daardoor de glorie van God zichtbaar. De zon schijnt, dat maakt de glorie van God zichtbaar. Misschien dat dat een hele nieuw beeld van glorie voor jou is. En zo mogen we als mensen de glorie van God zichtbaar maken. Want hij verlangt ernaar om de glorie van God door jou heen te laten, zichtbaar laten worden. En de beste hartsgesteldheid, die landingsbaan die God zoekt, om zijn glorie die hij jou gegeven heeft, misschien dat ik daar een volgende keer wat over ga zeggen, maar om die glorie die in jou is, want jij bent een gloriedrager, ik ben een gloriedrager, wij zijn gloriedragers, hoe dat zichtbaar wordt, de beste hartsgesteldheid, de beste landingsbaan bijna, is de hartsgesteldheid van nederigheid. Nou, ik weet niet wat jouw beeldvorming van nederigheid is, maar iedereen van ons zal een bepaalde beeldvorming erbij hebben. Gewoon even een eerlijke test. Oké, okay, mogen we gewoon even een eerlijke test doen? We zijn een veilige omgeving hier. Hè? Wie van jullie vindt dat hij nederig is? Een aantal mensen. Echt heel goed. Ja, mooi. Ik hoop dat jullie aan het eind van de dienst allemaal je hand opsteken. Misschien dat je gedacht hebt, ik steek mijn hand niet op. Want dan denkt die buurman, jij? Echt waar? Ook leer nieuwe dingen over je vandaag. Kan, hè? Het kan een reden zijn om je hand niet op te steken. Maar wist je dat deze zaal waarschijnlijk vol zit met nederige mensen? Ik hoop dat je dat zo meteen kunt zeggen van jezelf. Het zegt iets over onze beeldvorming van nederigheid, dat er maar 2 of 3 mensen hun hand opsteken. Ik ben opgegroeid in een achtergrond waar de beeldvorming van nederigheid die ik heb meegekregen is negatief over jezelf denken, jezelf wegcijferen en vooral heel bescheiden zijn. Dus sommige mensen die dat herkennen. Het zijn dan meer handen. Dat was mijn beeldvorming van nederigheid. En om dan daar een plekje aan te geven en te ontdekken van maar wat zegt de Bijbel dan over nederigheid, is voor mij wel een hele uitdaging geweest, een hele klus geweest. En om over jezelf te zeggen dat je nederig bent, dat is ook wat, hè? Sta je in een gesprek? Ja, ik ben heel nederig. Ik denk dat iedereen staat aan het kijken. Zo van, oké, het zal wel. Toch in de Bijbel zien we dat er 2 mensen zijn die dat over zichzelf vinden. Die dat blijkbaar belangrijk genoeg vinden om dat te benoemen. Jezus zegt, neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor die zielen. En in 2 Korinthe 7 zegt Paulus, maar God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Hij zegt dus eigenlijk, ik ben nederig, daarom heeft God mij vertroost. Jezus en Paulus, maar misschien denk je nu, ja, dat is wel een hele hoge lat. Daar kan ik niet aan voldoen. Laten we eens kijken naar wat nederigheid is. Nederigheid, minderwaardigheid en bescheiden heb ik al gezegd. Dat kan jouw beeldvormen van nederigheid zijn. Als ik me maar bescheiden genoeg opstellen, als ik maar wat minderwaardig over mezelf denkt, dan is dat nederigheid. Maar je hebt ook een hele mooie christelijke versie van nederigheid. Die vind ik echt heel mooi. Dat is de versie dat iemand heeft bijvoorbeeld een heel mooi pianostuk gespeeld. En je gaat naar hem toe en zegt tegen hem, dat heb je echt fantastisch gedaan. Wat kun jij mooi spelen, zeg. En die persoon kijkt je aan en die zegt, ja, maar dat was ik niet, dat was God. En dan denk ik bij mezelf, nou, zo goed was het ook weer niet. Dat is ook een woord, dat is de christelijke versie van nederigheid. Ja? In plaats van dat je zegt, ja, dankjewel. Het was ook mooi, maar iemand dankt me zijn voor het talent wat God je gegeven heeft. Dus die christelijke versie van nederigheid, die vind ik wat lastig. Jezelf wegcijferen voor die ander, dat is ook natuurlijk een manier van nederig zijn. Ik zal mezelf maar weer wegcijferen. Zullen we zo meteen ook naar kijken dat de Bijbel daar ook wat over zegt. En toch is nederigheid in de Bijbel een belangrijk thema. Sterker nog, als je gaat nadenken over nederigheid in de Bijbel, dan zie je dat er 10 beloften zijn gekoppeld aan nederigheid. Heb je dat wel eens gehoord? God is gek op een nederig hart. God vindt een nederig hart echt helemaal fantastisch. ga het even met je doorlopen. Psalm 10 zegt, Heer, u verhoort de wens van de nederig. Wie van jullie heeft wensen? Niemand. Oké, zorg dat je nederig bent, want God verhoort aan je wens. Oké? U bemoedigt hen en u luistert met aandacht. Wie wil graag dat God aandachtig naar je luistert? Zorg dat je nederig bent. Hier staat het. Hij verhoort, hij bemoedigt, hij luistert. Wie nederig is, leidt hij in het rechte spoor en hij leert hun zijn paden gaan. Dat is toch mooi, hè? Als jij voor moeilijke beslissingen staat en je hebt een nederig hart, kun je naar God toe gaan en zeggen, Heer, ik heb een nederig hart en u heeft beloofd mij te laten zien wat de juiste keuzes zijn. Wanneer hij met spotters te doen, hij spot hij zelf, maar nederigen geeft hij genade. Want de Heer is hoog verheven, maar hij aanschouwt de nederige. Want zo zegt de hoog en verhevene, deze is mooi, die in de eeuwigheid troont en wiens naam de heilig is, in het hoge en het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige van hart. Een mens zijn hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. Zie je de beloftes die God geeft aan een nederig hart? Hij hoort je wensen. Hij ziet je. Hij wil bij je wonen. Hij geeft je eer. De Bijbel vindt een nederig hart een buitengewoon aantrekkelijk hart. God zoekt een nederig hart. En nogmaals, ik zeg tegen je, ik weet bijna zeker dat bijna iedereen die hier zit een nederig hart heeft. Alleen misschien ben je er nog niet van bewust. Maar ik hoop het wakker te maken in je, omdat dat die landingsbaan voor glorie is. En je mag best dan voor de spiegel staan en zeggen, Heer, dank u wel dat u mij een nederig hart heeft gegeven. Want dat nederige hart, daar wilt u wonen. U wilt mij leiden. U wilt naar mij horen. U wilt mij richting geven. Beloningen voor nederigheid in je leven. Nou, wat is ware Bijbelse nederigheid? De Bijbel laat zien dat er twee soorten nederigheid zijn. Twee soorten nederigheid. In 2 Colossense 2 beschrijft Paulus een van die soorten. En dan beschrijft hij en dan zegt hij, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid. En engelenverering als ingewijd in wat hij heeft beschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. En dan zegt u, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden opleggen. Raak niet, smaak niet, roer niet. Dit alles zijn dingen die door de teloor gebruikt zijn, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit staat in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts de bevrediging van het vlees. Mag ik maar even in een moderne taal zijn? Heel graag, ja, want dit is best, dit is weer zo'n Paulinische zin, hè, waarvan je denkt, wat moet ik daar nou mee? Ik maak hem even simpel. Paulus zegt, gewilde nederigheid is vrijwillig aspoester spelen. Nou pakken we hem, hè. Gewilde nederigheid is een vrijwillige aspoester zijn. Stop daarmee. Ik doe dat wel. Ik leg mezelf van alles op om van alles te moeten doen, terwijl ik er van binnen vreselijk van baal. Maar uiterlijk ziet het er allemaal heel mooi uit. Ik ben wel de assenpoester. Ik dien wel, ik zorg wel, ik regel het allemaal wel. Maar ik baal er van binnen van. Dat is gewilde nederigheid. Daarom zegt Paulus, laten we dat maar achter ons laten. Maar wat is nederigheid dan wel? Wat is dan echte nederigheid? Wat is dan die staat van ons hart, waarvan de Bijbel, waar die Bijbel die belofte aan koppelt? Jezus geeft ons daar een antwoord op. Lucas hoofdstuk 18. We gaan het lezen met elkaar. Lucas, hoofdstuk 18. Het komt op de beamer ook te staan. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander was een tollenaar. In de ogen van die tijd gewoon een zondaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet zo ben als alle andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Misschien dat hij ook nog wel even achterom heeft gekeken. Zo van, die tollenaar daar. Die. Dan weet u wel waar ik het over heb. Oké? Ik vast 2 maal per week en ik draag het 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Jezus zegt dan: ik zeg u, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar de ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Jezus zet 2 mensen naast elkaar. Hij zegt: je hebt de tollenaar die het buitengewoon goed met zichzelf getroffen heeft. En hij zegt: die verhoogt zichzelf. Dat is niet wat wij bedoelen, zegt Jezus, wat wij bedoelen met nederigheid. Wat bedoelt Jezus met nederigheid? Hij zegt: hier staat een tollenaar die gewoon echt is over wie die is. Die gewoon eerlijk is. Die gewoon zegt: Heer, dit is hoe ik me voel. Dit is wat er aan de hand is in mijn leven. Ik kom niet voor u mooier dan dat ik ben. Ik voel me rot. That's it. Ik ben gewoon echt. Ik ben eerlijk. Gewoon eerlijk zijn. Gewoon echt zijn, zegt Jezus. Dat is eigenlijk wat hij over de tollenaar zegt. Deze man was gewoon eerlijk, die was echt. Die had zijn hart onderzocht en gezegd: Heer, dit zit, meer is het niet. En Jezus zegt: dat is nederigheid. Dat is echte nederigheid. Dat maakt nederigheid toch iets wat heel dichtbij je kan komen. Ik heb hier opgeschreven: het herkennen van wat je voelt, wat je moeilijk vindt. Gewoon echt zijn in je hart en je handelen gelijk daarin laten lopen. Jezelf van God afhankelijk stellen. Dat is ware nederigheid. Het aanvaarden van jezelf en daar eerlijk over zijn, dat is nederigheid. Erkennen wie je bent, hoe je je voelt, dat accepteren, omarmen en liefhebben. Dat is nederigheid. Nederigheid is gewoon voor de spiegel gaan staan en zeggen: Heer, dit is hoe ik me voel. Dit is wie ik ben. Meer is het niet. Heer, hier ben ik. Met mijn lek, met mijn gebrek. Ik wil gewoon eerlijk voor u zijn. Ik ben er bijna van overtuigd dat iedereen die hier zit zo wel eens voor God is gekomen, toch? Gewoon echt eerlijk. En als je op die manier naar nederigheid gaat kijken, misschien dat je dan kunt zeggen: oh, maar dan is er toch een nederig hart in mij. Er is een nederig hart in jou. Er is een nederig leven in jou. Op het moment dat jij gewoon echt en eerlijk bent. Gewoon eerlijk over wie je bent. Nederigheid daarin is een keuze. Ik heb een paar hele mooie uitspraken over wat ware nederigheid is. Van een paar definities die heel dit eigenlijk ook omschrijven. Spurgeon, misschien wel eens van gehoord. Is al in de hemel, maar die zegt het volgende. Nederigheid is de juiste inschatting van je eigen kracht. Dat is mooi, hè? Nederigheid is een juiste inschatting van je eigen kracht, van wie je bent. John Stott, een Engelse baptistentheoloog, die zegt het volgende. Nederigheid is niets anders dan de waarheid. Het is een ander woord voor eerlijkheid in plaats van schijnheiligheid. Het is geen oppervlakkige kennis over wie ik ben, maar een juiste inschatting van wie ik ben en wat ik kan. Dat is mooi, hè? Dat is wat nederigheid is. Een juiste inschatting van wie je bent en van wat je kan. Romeinen 12 zegt: denk niet hoger van jezelf dan dat je zou moeten zijn, maar denk in overeenstemming met wie je bent. Dat is nederigheid. Gewoon denken: dit is wie ik ben, en daar dankbaar voor zijn. Zeg: Heer, dank u wel, u heeft mij gemaakt om wie ik ben. John Maxwell, een man die ik bijzonder hoog heb, ik misschien wel eens van gehoord. Hij is een christen. Ik had augustus het voorrecht om op een van zijn conferenties te zijn in Amerika. En daar zat, hij is vorig jaar uitgeroepen tot de meest invloedrijke man van Amerika. Hij heeft een bedrijf, een leiderschapsbedrijf. En hij wordt op dit moment door 70 presidenten is die benaderd om zijn christelijke waarheden gewoon in die landen, in 70 verschillende landen te brengen. Hij is op dit moment een van de meest invloedrijke christenen ter wereld. En hij zegt het volgende, hij zegt: nederigheid wil zeggen dat jij jezelf kent En dat je vrij bent en zeker genoeg bent om te kunnen zeggen, er zijn dingen die ik goed doe en er zijn dingen die ik niet goed kan. Nederigheid is de ware erkenning van jouw kracht en jouw zwakte. Ik vind het heel mooi wat hij zegt. Van jouw kracht en jouw zwakte en vervolgens de bereidheid om anderen naast je te laten komen om jouw zwakte aan te vullen. Het betekent dat je kwetsbaar durft te zijn over wie jij bent en wie jou niet bent. Zodat jouw leven gekenmerkt wordt door een functioneren vanuit jouw identiteit en jouw kracht. Dat is nederigheid. Weten wie je bent. En net zo belangrijk weten wie je niet bent. Zodat je anderen de ruimte kunt geven om dat in jouw leven aan te vullen. Dat is nederigheid, lieve mensen. En God zegt, als ik dat hart vind, iemand die zichzelf eigenlijk lief hebt, dan kom je bij het grote gebod, heb jezelf, heb God lief boven alles daarnaast als jezelf. Als je jezelf kunt lief hebben om wie je bent en wie je niet bent, dan zegt God, dan heb ik een nederig hart gevonden en daar wil ik doorheen werken. En wat doet dat in je leven? Zodat je vrij bent om te kunnen zeggen, zegt John Maxwell, zodat je vrij bent om te kunnen zeggen, je kunt ook zeggen, zodat je vrij bent om te kunnen dienen. Want Jezus laat nederigheid zien in welk voorbeeld, we kennen het allemaal, de voetwassing. Want nederigheid leidt ergens toe. Dus nederigheid, glorie komt van God, maar glorie zoekt een nederig hart. Iemand die weet wie die is, wie die niet is, die zichzelf daarin accepteert en zegt, ik wil daarin echt en kwetsbaar zijn naar God toe. En God zegt, als je dat hebt in je leven, dan is het resultaat wat Jezus uitleefde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas Simon Iscariot in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, dat hij van God uit was gegaan, van God heen, ging van de maaltijd op, legde zijn kleren af, nam een linnen doek, omgorde zich ermee, deed water in het bekken, begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een doek waarmee hij omgord was. Er staat niet, toen de maaltijd, onder de maaltijd stond Jezus op en nam die de doek. Er staan een paar tussenzinnen in. Er wordt even uitgelegd waarom hij het doet. Waarom doet hij het? Hij wist dat hij van de Vader weg was gekomen en hij wist dat hij naar de Vader terug zou gaan en dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Wat hebben we net gehoord? Nederigheid is weten wie je bent. Wat zegt Johannes hier? Jezus wist wie hij was. Jezus, hij beschrijft hier zijn nederige hartsgesteldheid. Hij zegt, Jezus was een nederig mens. En omdat hij een nederig mens was, hij hoefde zich voor niemand meer te bewijzen. Weet je wat dat doet? Als je nederig bent, hoef je niet meer te bewijzen. Want jij weet dat je hier goed in bent en je bent dankbaar voor de ander die daar goed in is. Dat vind je heerlijk om mee samen te werken, want die vult je aan. Je hebt geen competitiedrang meer. Waarom zou je? Want je weet wat je kunt en wat je niet kunt. Je hoeft niet meer bang te zijn over wat anderen van je denken, want je mag weten, Heer, dit is wie ik ben, het is goed genoeg voor u. Daar ben ik eerlijk in. Het geeft vrijheid. Nederigheid brengt vrijheid. En Jezus wist wie die was, zegt Johannes hier. En omdat hij wist wie die was, en dat hij tot God ging, ging hij van de maaltijd op, deed de linnendoek om en dan gordde ze. Op het moment dat hij wist dat hij wie die was, kon hij de handdoek oppakken en de ander dienen. Ware nederigheid leidt ertoe dat de glorie van God in jouw leven komt. Dat er dankbaarheid ontstaat, dat je zegt, Heer, dank u wel voor wie ik ben. En omdat ik mag weten wie ik ben, hoef ik me nergens meer te bewijzen. En dat geeft mij vrijheid om die ander te dienen en in beweging te komen. En wat doe je dan? Als je dient vanuit wie je bent, wat gebeurt er dan? Dan wordt de glorie van God door je leven heen zichtbaar. Dat is wat we gezien hebben. Jezus was vol van genade en waarheid. Hij wist wie hij was, dus hij was vrij om te dienen. Je ziet nergens dat Jezus bezig is een populariteitsfoto of stemming te houden of zich druk te maken over de mening van mensen. Want hij wist wie hij was. Hij wist dat hij vol van genade en waarheid was en daarin diende hij. En doordat hij genade en waarheid zichtbaar maakte, werd de glorie van God zichtbaar. Als jij weet dat je een bemoediger bent en in jouw werk gebruik jij die gaaf van bemoediging om anderen te bemoedigen, wat toont dat dan? Dat de glorie van God, die gaaf van bemoediging in jouw leven is gekomen. Dat je dat erkend hebt, ontvangen, omarmd hebt. En dat je vervolgens vrij bent om die bemoediging naar anderen uit te delen. En doordat je die ander bemoedigt, wordt de glorie van God zichtbaar en wordt God verheerlijkt. Als jij muzikant bent, en je bent je daarvan bewust en je hebt dat ontwikkeld, is dat muzikale talent Gods glorie in jouw leven. En op het moment dat je je muzikaal talent inzet en die ander zegent, wordt de glorie van God door je leven zichtbaar. Als jij een kunstenaar bent en je hebt een creatief talent in je leven, dan is dat Gods glorie in je leven. Je hebt dat omarmd en erkend en je maakt dat zichtbaar en de glorie van God wordt door je leven heen zichtbaar. Als jij goed bent met je handen, techniek, en je bent daarin bezig en je gebruikt je techniek om mooie dingen mee te maken, dan weet je wie je bent. En op het moment dat je dat doet en anderen zegent, wordt de glorie van God door je leven heen zichtbaar. Mooi, hè? Wie van jullie zegt dat hij nederig hart heeft? Zie, veel meer handen. Dank u, Heer. Heer, dank u wel voor deze geweldige, nederige gemeente. Heer, dank u wel voor een gemeente die verlangt dat uw glorie zichtbaar wordt. En ik bid dat dit woord vanochtend, uw woord, Heer, de Bijbel kan zo, ik hoop dat het simpel was, Heer, maar gewoon eenvoudig goed te begrijpen. Heer, dat we hier weglopen en zeggen, oh, Heer, dank u wel voor wie we zijn. Dank u wel dat we daarin in actie, beweging mogen komen. En op het moment dat we dat doen, maken we u verheerlijken. Heer, zegen iedereen die hier zit. Met een groeiend bewustzijn van wat u in en ieder gelegd heeft. Van identiteit, gaven, talenten. Ja, al die mooie dingen die hier zijn. En ik bid dat dit een gemeente zal zijn die door elkaar, door in de maatschappij, op de bedrijven, op de scholen, Heer, waar dan ook, waar God je geplaatst heeft, te dienen vanuit wie je bent. Heer, dat morgen uw glorie daarin zichtbaar wordt. Dinsdag, woensdag. Heer, de ondernemers, de leraren. Heer, door het lesgeven, door het ondernemer zijn, Heer, uw glorie zichtbaar wordt. Heer, dank u wel voor waardevol leven, die ernaar verlangt dat u verheerlijkt wordt door wie ze zijn. Vul dit huis, Heer. Vul deze harten met uw glorie. In de naam van Jezus. Amen. Amen.